Welkom bij de Planet B podcast van Waag Future Lab. In deze podcast bespreken we ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie, kunst, onderzoek en de actualiteit. Elke aflevering gaan we op reis naar een niet bestaande planeet die we opnieuw mogen ontwerpen. Want de verbeeldingskracht om een hele nieuwe planeet vorm te geven, die hebben we nodig voor alternatieven in het hier en nu op planeet Aarde.
Ik ben Gijs Boerwinkel. We gaan het vandaag hebben over burgerwetenschap, een vorm van onderzoek waarbij de burger centraal staat. Geen wetenschap gericht op literatuurstudies of experimenten in het lab, maar middenin en samen met de samenleving. Want als we een nieuwe planeet mogen ontwerpen, hoe werken burgers en wetenschap dan samen? Burgerwetenschap kan burgers in staat stellen om hun leefomgeving in kaart te brengen, om deze beter te begrijpen en actie te ondernemen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van water en luchtkwaliteit, maar ook bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld biodiversiteit. Vandaag spreek ik met twee gasten en zoomen we in op het fenomeen hittestress en kijken we hoe burgerwetenschap hier een positieve rol in kan spelen. Lisanne Korpel doet praktijkgericht onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam bij het lectoraat Water in en om de stad. Ze is betrokken bij Thermostaat, een burgerwetenschapsonderzoek naar hittestress en leefbaarheid binnenshuis. Thije ter Horst die werkt bij Waag Future Lab. Daar ontwikkelt hij projecten die de democratische posities van mensen en niet-menselijke bewoners in de stad versterken. Technologie en burgerwetenschap spelen daarin vaak een belangrijke rol. Lisanne, Thije, welkom. Fijn dat jullie hier zijn vandaag.
Dankjewel.
Ik wil beginnen met het project over burgerwetenschap en hittestress. Lisanne, wanneer dacht jij hittestress, dat is een onderwerp waar ik me in vast ga bijten?
Ja, nou, wat het met hitte is, of met hittestress, is dat met klimaatverandering de temperaturen toenemen. Daarmee hebben we ook te maken met langere en extremere hittegolven. En dan ervaart men veel hittestress, levert veel problemen op. Maar het interessante is dat als men het niet direct ervaart, hittestress, dat het dan eigenlijk ook naar de achtergrond verdwijnt. En de uitdaging is wel, als je hittestress wil voorkomen, om het echt in beleid en ontwerpregels in een stedelijk gebied te implementeren. Dus het is een interessant onderwerp, omdat het niet altijd tastbaar is, maar wel op de achtergrond altijd aanwezig.
Het is niet altijd bloedheet, bedoel je?
Het is niet altijd bloedheet. Zo'n dag als vandaag, dat het regenachtig is, maar wel half mei, en je zult mensen gaan vragen over hittestress, dan zouden ze wensen voor de zon, denken ze, ja, laat maar meer zon komen. Terwijl als het dan heel heet is, men echt last ervaart. Dus het is een vrij, het begrip van hittestress is, ja, varieert eigenlijk van dag tot dag.
Want als je daar wel een definitie op zou plakken, wat is hittestress dan precies?
Ja, nou, de officiële duiding is dat men eigenlijk dat de lichaamstemperatuur niet meer goed kan reguleren, doordat ze de hitte niet meer weg kunnen krijgen in hun lichaam. Dat komt bijvoorbeeld als er een hoge luchtvochtigheid ook is, kan je minder transpireren. En dit kan leiden tot klachten die variëren van duizeligheid, hoofdpijn of misselijk, of niet kunnen slapen, maar kan ook leiden tot hitteberoerte of de dood als gevolg. Wat je nu ook steeds vaker hoort, dat dat toch een van de grootste bedreigingen zijn van natuurrampen in Europees gebied.
Ook voornamelijk voor mensen die al kwetsbare gezondheid hebben, of is het voor iedereen gevaarlijk?
Ja, leuk dat je het vraagt. Nou, we hebben steeds de kwetsbare groepen die zijn goed in beeld. Dus denk aan ouderen, denk aan mensen met een slechte medische achtergrond of kinderen. Dat zijn de welbekende kwetsbare groepen. Maar wat we dus nu steeds vaker ook merken is dat ook andere doelgroepen die bijvoorbeeld in een slechte huisvesting wonen, denk aan studenten of denk aan asielzoekers of tijdelijke opvang van woningen, dat ook zeker doelgroepen zijn die heel erg last van hittestress kunnen krijgen. Dus het gaat verder dan enkel je leeftijd of je medische achtergrond.
Thije, hoe warm wordt het bij jou thuis?
Ja, leuk dat je het vraagt. Ik ben net verhuisd, dus ik weet het nog niet. Maar ik weet wel, ik heb vorig jaar meegemeten met thermostaat. En toen dacht ik dat ik het heet had met zo'n 26 of 27 graden in mijn huis. Maar toen bleek mijn situatie eigenlijk best wel mee te vallen. Vergeleken met heel veel andere mensen die meemeten. Dus Ja.
Heb je je nieuwe huis in een koeler gebied gekozen? Of
ik heb,
je daar niet over nagedacht?
Nou, ik heb een heleboel geleerd van thermostaat en dat heeft me heel erg geholpen met het zoeken bij het zoeken naar een huis. Dus ik heb geen balkon op het zuiden. Ik woon met groen aan de voor- en achterkant. Dus ik heb ook veel aan de Lisannes kennis gehad. Ja.
Bij het advies over welk huis of welk huis niet.
Ja.
Wat goed. Jullie noemden beide al even thermostaat. Thermostaat is een burgerwetenschap project. Tijen, zou jij kunnen uitleggen wat versta jij onder burgerwetenschap?
Nou, burgerwetenschap wordt heel vaak gezien als binnen de wetenschap als een manier om makkelijk en goedkoop data te verzamelen. Dat is niet hoe wij er naar kijken. Dus bij Waag gaat het om bewoners die vaak kampen met echt problemen waar ze niet die ze moeilijk kunnen agenderen. En waar ze een soort van waar ze een taal voor nodig hebben of iets om daarover te kunnen vertellen. Bekend voorbeeld van Waag is Hollandse Luchten. Daar meten we luchtkwaliteit en dat zijn we ooit gestart rondom Tata Steel, waar mensen echt aannemelijk konden maken dat er echt iets mis was, waarschijnlijk met de luchtkwaliteit, maar het ze niet lukte om een positie aan tafel te krijgen met vervuilers, met gemeenten. Dus dat is voor ons het grootste belang, dat mensen die een maatschappelijk probleem ervaren, dat ze ook in staat worden gesteld om over dat maatschappelijk probleem te kunnen praten. Dus burgerwetenschap in het geval van thermostaat gaat over veelal sociale huurders die minder mogelijkheden hebben dan vaak dan bijvoorbeeld mensen die een huis bezitten en die gewoon een zonwering kunnen installeren. Als sociale huurder heb je die situatie vaak, heb je die mogelijkheid vaak niet en ben je afhankelijk van de verhuurder om er iets aan te kunnen doen.
En die moet je dan eigenlijk overtuigen hoe erg de situatie is in dit geval.
Ja, ja. Dus
en lukt dat met burgerwetenschap?
Dat lukt, ja, dat lukt langzaam maar zeker, zullen we zeggen. Dus vaak, wat al vaak al werkt, is dat je, want je doet burgerwetenschap, wij doen burgerwetenschap met gemeenschappen, met groepen, met straten of mensen in een wijk wonen, die in eerste instantie al door burgerwetenschap met elkaar om tafel gaan, dus erkenning vinden voor het probleem dat ze hebben. En nou, in thermostaat bijvoorbeeld zie je dat, ja, ik kom nog op een voorbeeld van iemand die door de VPRO vorig jaar is geïnterviewd binnen het kader van thermostaat, die heeft geprobeerd naar de huurcommissie te stappen op basis van foto's die ze heeft genomen van haar thermostaat. En daar kreeg ze bij de huurcommissie kreeg ze daar modelleringen van een consultancybedrijf voor terug. Dat was ingehuurd door de verhuurder. En de verhuurder heeft die zaak toen gewonnen. Deze zomer wil ze het opnieuw proberen, maar dan met de data die ze met thermostaat heeft opgehaald.
Want de foto's van haar thermostaat toen, die waren niet overtuigend genoeg voor de commissie.
Nee, dat vond
ik.
Ja, nee, precies. Ja.
Oké, dat is interessant.
Ja.
In welk opzicht kan burgerwetenschap zo'n dynamiek veranderen?
Nou, burgerwetenschap kan natuurlijk, ja, ik zei het al, burgerwetenschap kan in eerste instantie helpen om mensen te verenigen rondom een probleem. Dus dat zie je bij thermostaat, dat in IJmuiden hebben we veel gemeten en daar is de hele flat even met elkaar een WhatsApp groep. En dus daar wordt over gepraat. We hebben bijeenkomsten georganiseerd met woningcorporatie en verhuurders. En ook daar is over gepraat en waar de woningcorporatie eerst nog aankwam met een verhaal dat zich richtte op we moeten mensen opleiden, we moeten mensen vertellen hoe ze met hitte om moeten gaan, zag je in de loop van die data-analyse sessie dat die positie echt veranderde. Dus dat ze zagen dat er een probleem is dat je niet alleen oplost door mensen te trainen, maar dat je ze ook op moet lossen door ze maatregelen te bieden of door ze een zonnescherm te geven bijvoorbeeld.
Dus echt actie te ondernemen op basis van de gegevens.
Ja, ja. Precies.
Lisanne, jij doet onderzoek naar het klimaat, naar de hitte in de stad. Hoe is dit voor jou anders nu er burgers meedoen aan dat onderzoek?
Heel anders. En dat komt voornamelijk omdat de problematiek van hitte in de woningen of hitte in stedelijk gebied, daar is al langer wat over bekend. Er wordt al langer onderzoek naar gedaan. Jij noemde net al tijden de modellen, dus er wordt veel modelberekeningen gedaan, dat je waardes invoert, een model gaat rekenen, er komt iets uit. En op basis daarvan worden uitspraken gedaan of iets hittebestendig is of niet.
Dat zijn eigenlijk meer voorspellingen of is dat iets anders?
Nou ja, zijn dat voorspellingen? Dat zijn vooral modellen die dus ja, in principe wel voorspellen. Stel, je gaat een gebouw bouwen. Hoeveel uren wordt het dan boven een bepaalde graden? Daar zijn nu tegenwoordig ook richtlijnen voor gemaakt. Maar dat is voor nieuwbouw. En we hebben ook heel veel bestaande bouw al in Nederland waar problemen optreden. En de toegevoegde waarde nu van echt die burgerwetenschap bij dit, deze problematiek betrekken, is dat je zowel de temperatuur meet in de woningen, maar ook heel erg de ervaringen hoort van wat gebeurt er nou eigenlijk achter de voordeur? Hoe ervaren mensen de hitte? Wat voor mogelijkheden zien zij? Hoe voelen zij zich? En waar lopen zij tegenaan? Want we kunnen wel opschrijven van dit en dit en dit zijn de maatregelen, of wat ook de woningcorporatie al een beetje suggereerde van moeten mensen trainen hoe om te gaan met hitte. Maar er zijn ook factoren die wij misschien niet goed in beeld hebben. En daar is echt een toegevoegde waarde van binnen dit project, dat we die nu veel beter in beeld hebben gebracht samen. Dus ook niet één kant op vanuit de wetenschapper naar de burger, maar echt, ja, het is een dialoog geweest.
Kunnen jullie een voorbeeld noemen van iets wat jullie misschien voordat je aan het project nog niet wist over hittestress of over hoe hitte wordt ervaren? En juist doordat je mensen die het ervaren betrekt in het onderzoek nu denkt van, oh, daar hadden we daarvoor nog niet over nagedacht?
Ja, zal ik beginnen? Ja. Okay. Wat ik heel erg interessant vond, kijk, we hebben een keuze gemaakt natuurlijk van tevoren. We hebben wel gekeken van welke woningen gaan we meten, want je wilt wel met elkaar kunnen vergelijken, anders wordt de data-analyse gewoon vrij lastig. Dus we hebben gekozen voor 3 complexen in IJmuiden en Amsterdam, die ongeveer maximaal 15 jaar geleden zijn opgebracht. Dus wel met een vrij goede isolatie, maar nog niet met de hete zomers in beeld. Dus wat je daar heel erg merkt is van die in de winter levert het eigenlijk geen problemen op. Ze hoeven nauwelijks te stoken. Maar in de zomer is het er gewoon niet uit te houden. En ook afgelopen zomer, het is geen officiële nationale hittegolf geweest, maar we hebben toch temperaturen gemeten van boven de 30 graden die constant hoog bleven. En dat zijn inzichten die heel waardevol zijn, die je ergens weet, maar door het echt te meten en ook door het verhaal te horen van de bewoner, wat hij allemaal voor strategieën heeft bedacht om toch te kunnen slapen 's nachts, is heel waardevol. En ook denk ik de datavisualisatie. Dus het is één ding om het te meten. Het is een tweede ding om het te visualiseren, zodat ook niet experts die een hele data-analyse meteen kunnen lezen, wel begrijpen wat ze meten en het effect zien van bijvoorbeeld 's nachts je ramen openzetten of maatregelen te nemen.
Als ik denk aan temperatuur visualiseren, dan zie ik een vrij eenvoudige in mijn hoofd beeld van of het is warm, of het is medium, of het is koud. Maar ligt daar door de verzameling van data of de sensoren die jullie gebruiken, ligt dat genuanceerder of ligt dat anders?
Ja, we hebben in eerste instantie geprobeerd om de visualisatie zo tastbaar en beeldend mogelijk te maken. Dus we hebben dat ook in co-creatie gedaan, geheel in lijn met hoe wij ook burgerwetenschap zien. Dus dat je als bewoner een belangrijke rol hebt in het hele onderzoeksproces. We vonden het belangrijk dat mensen daar heel veel verschillende parameters in met elkaar kunnen vergelijken. Dus we hebben mensen gevraagd, wat vind je nou belangrijk of wat zou je willen weten? Daar kwam bijvoorbeeld bij van, ik wil weten of het in mijn sociale woning, of het daar warmer is dan in de koopwoning die een blok verderop staat. Maar ook dingen als, mijn onderbuurman heeft een zonnescherm en ik niet. Of ik woon aan het groen en iemand anders niet.
Hele specifieke vragen waren dat.
Ja, we hebben mensen gevraagd van wat voor vergelijkingen zou je willen maken. Dus dat zit in die visualisatie. Dus je kan met de tool die we hebben gemaakt, kun je zelf een beetje spelen. Ik zou bijna zeggen, ga even kijken. Want het is een visualisatie die, als het goed is, het ziet er ook uit als een klok. Dus je ziet gewoon op elke uur op de dag hoe koud of warm het gemiddeld wordt. En je ziet een vergelijking met binnen en buiten, dat soort dingen. Maar we hebben vooral dus geprobeerd mensen zoveel mogelijk mogelijkheden te geven in een publieke visualisatie om te spelen met die data.
Mm-hmm.
En natuurlijk, ik noemde net het voorbeeld van Daisy, die echt haar eigen data wil hebben. Dat zit er ook in. Dus mensen die deelnemen, die hebben op iets dieper niveau inzicht in wat in hun huis allemaal gebeurt gedurende de zomer.
Okay.
Ja, en het mooie daar ook aan is, aanvullend, is dat we hebben ook vragenlijsten uitgedeeld voor en na de zomer bij de deelnemers. En wat wij zagen was dat het op de bovenverdiepingen, het zijn allemaal appartementencomplexen, daar zijn veel meer schommelingen in temperaturen. Nee, dat is iets wat we al wel vaker ook uit de modellen kunnen zien en wat al wel vaker is gemeten. Maar het mooie was nu dat we feedback kregen dat dus ook men de visualisatie gebruikte eigenlijk om te zien, hey, maar als ik mijn gedrag nou aanpas, als ik nou eerder mijn raam openzet omdat er dan koude lucht binnen kan komen, of juist langer gesloten houden omdat het nog wat warmer is. Wat doet dat dan? Dus het was ook heel mooi om te horen dat die datavisualisatie invloed heeft gehad op, wat kan ik eigenlijk doen om de temperaturen toch enigszins lager of behapbaarder te houden.
Ja, en als ik daar nog één ding aan mag toevoegen. wat we ook merkten bij de datavisualisatie, we hadden het in het begin, Lisanne zei al net van dat het ook wel moeilijk was om mensen te werven toen we op een regenachtige dag daar aankwamen zetten. En sommige mensen hadden heel veel last al van hitte, dus die wisten, dit is voor mij een probleem. Maar er waren ook andere mensen die het eigenlijk een beetje gezeur vonden. Die dachten, ja, ik heb het niet warm, dus mijn buurman zal het toch ook niet zo erg hebben. En die visualisatie en de data-analyse, het gesprek dat we erover hebben gevoerd, leidt ook tot een soort van begrip in die appartementencomplexen.
Jullie spraken ook met de mensen die het gezeur vonden?
Ja, die...
Om te laten zien dat er wel degelijk... Dingen aan de hand zijn.
Ja.
Jullie noemden al een aantal dingen die op basis van de metingen gedaan kunnen worden over wanneer je je raam openzet of zonnewering of isolatie of in jouw geval waar moet ik op letten als ik een nieuw huis zoek. Er zijn natuurlijk ook, en daar hebben jullie het volgens mij in de thermostaat ook over, zijn er ook situaties waarin mensen misschien minder invloed hebben over waar ze wonen, waar de een wellicht een huis kan kopen en de ander aangewezen is op sociale huur. Hebben jullie daar verschillen in gezien in hittestress of in wat mensen daar ervaren en daarmee ook aan kunnen doen?
Ja, volmondig ja. We hebben de data-analyse gedaan en daaruit bleek gewoon dat er de hele zomer lang lagere temperaturen zijn gemeten bij... de koophuizen. Je moet voorstellen dat de complexen zijn allemaal heel erg vergelijkbaar qua woningtypes en qua oriëntatie. Daar hebben we dus bewust voor gekozen om die vergelijking goed te kunnen maken. En wat we zagen is dat dus in de koopwoningen de temperaturen consequent lager waren. Die hadden allemaal eigenlijk of toegang tot een airconditioning of toegang tot een buitenzonwering. En juist ook zo'n zomer waar het niet eens zo heel warm is geweest, is het eigenlijk best wel schrijnend om te zien dat die temperaturen bij die sociale huurwoningen echt hoog waren, consequent hoog, bij de koopwoningen niet. En dat heeft ook weer bevestigd hoe belangrijk eigenlijk buitenzonwering is om die straling van de zon tegen te kunnen houden. Want vooral bij dit soort type woningen, waar de isolatie echt op de wintersituatie is gebouwd en niet op de zomersituatie, als de zon naar binnen schijnt, warmt het gewoon enorm snel op en er hoeft er niet eens een hittegolf te zijn geweest om toch echt hittestress te kunnen ervaren in je woningen. Dat aanbrengen van de buitenzonwering, dat is ook wel echt een groot punt van debat geweest, want dat kost gewoon heel veel geld. En daar hebben mensen in sociale huurwoningen lang niet altijd de middelen toe. Of ze hebben toegang of niet toegang, toestemming nodig van de woningcorporatie of de verhuurder. Dat gesprek hebben wij ook gevoerd of helpen proberen te voeden met dit project. Heeft
dat verschil tussen de situatie bij structureel verschil tussen koopwoningen en sociale huurwoningen, hebben jullie dat gedeeld met woningbouwcorporaties? Wat vonden die daarvan?
We hebben het op meerdere fronten gedeeld eigenlijk. Dus we hebben die data-analyse sessie gehad waar woonconsulenten bij zaten. En,
woonconsulenten, wat zijn dat?
Dus dat zijn mensen die vanuit de wooncorporatie worden uitgezonden om het contact met de huurders te onderhouden. En die bijvoorbeeld flyers hebben waarop ze mensen proberen te vertellen wanneer ze hun raam open en dicht moeten doen bijvoorbeeld. En dat gesprek vond ik heel verhelderend, omdat zij er zo... je zag hun blik in de loop van de avond veranderen. En het besef komen van dat er wel echt een probleem was. Ander voorbeeld, we hebben in Amsterdam hebben we ook gemeten in een complex waar er al wel iets langer een gesprek was tussen de verhuurder en de huurder. Maar dat is, ik zal niet zeggen dat het door het project komt, maar dat heeft dan uiteindelijk wel, nu is er zonwering, laat ik zo zeggen. Dus dan is er wel gewoon iets van, het wakkert wel dat gesprek gewoon.
Ja, los van dat het de verschillen duidelijk maakt, zou ik me ook kunnen voorstellen dat het bij de woningbouwcorporatie aantoont dat het ook daadwerkelijk kan helpen als je investeert in zonwering. Of terwijl ze misschien denken daarvoor, nou, hoeveel zou het helpen? Als jullie de cijfers met ze delen, dat ze, los van dat ze daar een taak in hebben, dat ze ook denken, oké, het helpt dus wel degelijk, gezien de structurele betere situatie in koopwoningen dan in sociale huurwoningen.
Zeker, ja. Ja, we doen vanuit de Hogeschool van Amsterdam meer onderzoek over hitte in woningen met ook woningcorporaties samen. Dus los van het thermostaatproject waar echt de burgerwetenschap ook centraal staat. En daarin merk je dat er gewoon veel vragen zijn en ook rondom de energietransitie. Van wat gaan we nou doen? Waar doen we goed aan om ons voor te bereiden op de toekomst? We moeten denk ik ook niet wegzeggen als soort van onwil. Maar ik denk wel dat het kwartje moet vallen van het gaat niet alleen om het gedrag. Het gaat ook echt om het gebouw aanpassen. En die investeringen die liggen voor een deel bij de woningcorporatie, ook bij de architecten. Spreek die ook maar aan over dat die toch ook hun gebouw anders moeten gaan ontwerpen.
Ja. Het raakt ook aan een onderwerp waar je mee bezighoudt. Dat gaat over klimaatrechtvaardigheid. Kan je uitleggen wat dat betekent en hoe dat toepasbaar is ook op deze situatie?
Ja, klimaatrechtvaardigheid is in principe een vrij breed begrip. Dus hoe ik hem hier wil gaan definiëren is wel echt over dat de lasten en gevolgen oneerlijk verdeeld zijn. Dus de lasten van klimaatverandering en de gevolgen die je daarvan ervaart. En dat is in deze context heel duidelijk dat eigenlijk de mensen met een kleinere portemonnee of andere sociaal-economische achtergrond gewoon veel grotere gevolgen hebben op tijdens hete dagen. Dus je hoort ook wel steeds vaker de arme wijken zijn de warme wijken of de warmste wijken. En dat heeft deels te maken met gewoon het percentage groen dat in een wijk voorkomt. Dus hoe meer groen, hoe meer schaduwvoorzieningen er vaak kunnen zijn en ook hoe meer verdamping, wat de luchttemperatuur verlaagt. Maar dat betekent nog niet automatisch dat mensen ook verkoeling kunnen vinden in hun omgeving. Het hangt dus ook heel erg af van in wat voor een woning woon ik, hoe is mijn fysieke toestand, kan ik me goed bewegen. En al dat soort factoren zie je eigenlijk dat in armere wijken nadeliger zijn dan in de rijkere wijken. Dus dat gaat zeker om percentage groen, huisvesting en ook de economische achtergrond. En ik denk dat een heel mooi voorbeeld is van de thermostaat, want je hoort naast klimaatrechtvaardigheid ook veel over inclusie, van betrek de expert van de eigen leefomgeving bij deze transitie naar dat het klimaatbestendig wordt, het stedelijk gebied. En volgens mij is binnen thermostaat dat heel goed gelukt om eigenlijk de experts van hun eigen leefomgeving het verhaal te kunnen laten doen door die workshops, door die narratieven in ook journalistieke producties naar buiten te brengen. Zodat zowel beleidsmakers als wij als binnen het onderzoek ook zo'n, waar liggen nou de barrières en waarom is het niet rechtvaardig? Waarom werkt voor de ene een oplossing misschien wel en voor de andere misschien niet? Dus die balans kan je met zulke soort projecten heel mooi laten zien.
Ja. Ja. Jullie hadden het natuurlijk over, als je dit in kaart brengt, dan zijn er dingen die je kan doen zelf als bewoner. Over het openzetten van je ramen of het naar beneden halen van je zonwering of die uitschuiven. Zijn hier ook dingen uitgekomen die andere, bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie of de gemeente of andere overheden, die op basis van de data van thermostaat denken dat is iets waar de bal bij hun ligt? Hebben jullie daar dingen die daar uitspringen?
Ja, misschien moet jij daar ook vooral op reageren, maar ik zou vooral denken aan het normeren en de naleving van normen voor nieuwe huizen. Dus is een soort van, ik weet niet of ik het goed zeg, maar er is een soort van recht op een koel huis in de vorm van de TO-Juli-norm. En die norm is heel moeilijk, het is heel moeilijk aan te tonen of te toetsen als bewoner dat je huis aan die norm voldoet. Dus misschien is het wel heel, misschien is het niet de juiste norm, of misschien is de manier waarop die norm kan worden waarop dat wordt nageleefd door woningbouwcorporaties of zo. Misschien is die niet goed. Maar ik denk dat dat een gesprek is dat op basis van niet alleen de thermostaat data, maar ook op de journalistieke, op basis van de journalistieke verhalen die we erover maken. Ik denk dat dat een gesprek is dat wel gevoerd zou kunnen worden.
Zeker, en dat gesprek wordt gelukkig ook voor een deel gevoerd. Die norm gaat dus bijvoorbeeld over de Theo Jullie-norm. Die is nu sinds een paar jaar hier in werking in Nederland. Gaat over hoe warm het mag zijn boven de 26,5 graden. Hoeveel uren per kalenderjaar.
Hoe wordt die nu gehandhaafd, die norm?
Nou, hij wordt nu gehandhaafd in de nieuwbouwwoningen. Dus de woningen
de plannen,
die, moeten worden opgetest. Maar dat zegt nog niet meteen dat als je aan die norm voldoet, het ook allemaal opgelost is, want het is een grenswaarde. Dus hoe werkt die grenswaarde? Je hebt naast wat er binnenshuis gebeurt natuurlijk ook invloed op wat er buitenshuis allemaal gebeurt. Dus vooral ook hele hete nachten. Hè? Wat gaan we daar eigenlijk mee doen? En bouwen we onze woningen daar wel hittebestendig op, dat men goed kan slapen en bij kan komen van de hitte-exposure die ze gedurende de dag hebben gehad. Maar we zijn dus bezig met het ontwikkelen van hittelabels om te zien welke woningen vormen een risico en vooral ook in de toekomst. Dus je hebt met nu te maken, maar een woning bouw je voor langere tijd. Wat gaat er gebeuren als we van het ergste scenario van klimaatverandering, om het maar zo te zeggen, uitgaan? En dat is lastig te berekenen.
Kan je schetsen hoe over 10 jaar als dit op deze manier doorzet, hoe dan huizen eruit zien? Of hebben we dan een onoplosbaar probleem? Of zie je dan dat we harder aan het werk moeten? Of hoe kijk je daarnaar?
Hard aan het werk. Even kijken, 2 dingen. Wat we nu zien is dat als met het stedelijk hitte-eiland effect, dus dat is het effect dat het warmer is in het stedelijk gebied dan in het landelijk gebied, heb je eigenlijk dat als je uitgaat van de klimaatverandering en de scenario's, dat heel grote woningvoorraad van Nederland niet hittebestendig is. We gaan gewoon hele grote problemen krijgen. En als je dan vraagt van wat zou oplossingen zijn, dan heb je bijvoorbeeld het over buitenzonwering, omdat dus die straling van de zon zo bepalende factor is. Als je nu kijkt naar de gebouwen die worden gebouwd en ook de appartementen waar we hebben gemeten. Ja, een hele goede isolatie, maar gigantisch grote glaspartijen.
Balkon op het zuiden die je dan
en het balkon
vroeger
op het zuiden
zou willen, toch?
Dus het is gewoon een mindset. Dus bijvoorbeeld buitenzonwering is echt gewoon een simpele maatregel waarvan ik denk, daar kunnen we wat mee. Er zijn ook nog vast heel veel andere mooie oplossingen zijn. Ik ben zelf geen architect, dus dat laat ik ook aan anderen over. Maar die berekeningen die we doen en het definiëren van de hittelabel, dat gesprek wordt nu gevoerd. Waar dan de verantwoordelijkheid ligt, is eigenlijk nog een groot discussiepunt. Omdat je gewoon heel veel stakeholders daarvoor om tafel moet hebben.
Ja, en als het gaat over onderwerpen, dan heb ik het idee dat isolatie en dergelijke, dat veel meer op de agenda staat over stookkosten en zorgen dat de huizen goed geïsoleerd zijn tegen de kou, dan dit probleem.
Ja, de energievraag is in Nederland natuurlijk altijd geweest om in de winter moeten we zoveel mogelijk stoken. Dus wil je daarop reduceren. En langzaamaan verandert die vraag van naar de zomer. Je wil, je moet gaan koelen, maar we willen dat eigenlijk niet met airco's. Die verplaatsen alleen het probleem. Dat is gewoon geen duurzame oplossing. Dus je ziet dat de energievraag aan het veranderen is en daarmee eigenlijk ook de hele ontwerpopgave.
Jij vroeg hoe huizen er over 10 jaar dan uit moeten zien. Ik heb thermostaat ook wel eens gepresenteerd aan Zuid-Europese journalisten. En die begrepen gewoon eigenlijk niet waar het over ging. Omdat dat balkon op het zuiden of die grote glaspartijen of sowieso zwarte dakpannen of zo. Omdat het daar gewoon niet voorkomt. Dus misschien is dat wel een soort van doorkijkje naar het soort van huis dat je dan nodig zou hebben misschien.
Zuid-Europese architecten hebben we nodig. Ja. Mijn vraag was inderdaad, wat kunnen mensen doen? Daar heb je het best wel over gehad. Woningbouwcorporaties, architecten. Als het gaat over klimaatadaptatie en hoe de stad wordt ingericht, dan ligt de bal misschien meer bij gemeenten of bij overheden. Wat moeten die gaan doen? Bomen planten, parken aanleggen, tegels wippen. Dat moeten mensen met hun achtertuin doen. Maar wat moeten gemeentes gaan doen?
Ja, nou ja, klimaatadaptatie gaat dus aan het aanpassen aan het klimaat. Daar gebeurt al heel erg veel. Sinds 2020 hebben we het Deltaplan voor de ruimtelijke adaptatie. En daarin is hitte echt meegenomen. We hebben ook allemaal ontwerprichtlijnen eigenlijk neergezet om het openbare ruimte hittebestendig in te richten. Gaat veel over het vergroenen, dus inderdaad het planten van bomen. En ook niet te ver afstand, dus binnen 300 meter van elke woning zou een koele plek moeten zijn waar men ook echt kan verblijven.
Wat is een koele plek?
Ja, een koele plek, nou die heeft een aantal definities. Waar in ieder geval eentje is dat het minimaal 200 vierkante meter moet zijn voor de helft zon, voor de helft schaduw. Omdat nou, je hebt ook met meer seizoenen te maken dan enkel hete zomers. Er moeten functies zijn zoals prullenbakjes en zitgelegenheden, dat soort dingen. Dat zijn allemaal een soort van richtlijnen waar we aan werken. Maar we moeten denk ik nog echt die vertaalslag slaan naar hoe verschillende soorten gebruikers in stedelijk gebied ook daarbij gebaat zijn. En daar komt eigenlijk weer de klimaatrechtvaardigheid in terug. Maar goed, bomen planten is heel goed. En vooral als het ook schaduw werpt op bijvoorbeeld een gevel van een woning. Want dat werkt heel erg die zoninstraling. Maar ja, bomen kunnen niet overal. Want er gebeurt heel veel in de stad qua functies, qua infrastructuur, kabels, leidingen, et cetera, et cetera.
Neem daar ook alleen maar toe.
Die nemen ook alleen maar toe. Dus je ziet dat er gewoon heel veel opgaves komen. Dus dat gesprek, ja, gemeentes willen echt wel. En er is heel veel kennis. Maar echt dat implementeren, daar moeten we nu gewoon wel flink aan de slag om steden echt hittebestendiger te maken.
Ja.
En daaraan nog toevoegend, want klimaatadaptatie is iets waar we aan werken. Maar er zitten ook grenzen aan die adaptatie. Dus we kunnen niet door blijven gaan op de manier zoals we gaan met ook uitstoot van broeikasgassen. Want op een gegeven moment is er een stop. Dus we zeggen altijd klimaatadaptatie, maar zonder klimaatmitigatie. Dus dat voorkomen van CO2 en extra broeikasgassen is eigenlijk dweilen met de kraan open. Dus dat is ook iets wat we nu steeds vaker vertellen van, we kunnen ons aanpassen, maar er zitten zeker ook
grenzen oplossing.
Aan. Het is niet de duurzaamste oplossing, nee.
Misschien is dat ook wel een interessante bruggetje naar de andere kant van het thermostaatproject, wat ook gaat over journalistiek en de rol van journalistiek in berichtgeving hierover. In Thermostaat wordt samengewerkt met Argos, onderzoeksjournalisten. Welk gat vult de journalistiek hier?
Ja, Thermostaat is dus, we hebben het veel over handelingsperspectief in dit geval. En soms is dat je met je wooncorporatie in gesprek kan gaan. Maar jezelf hoorbaar en zichtbaar kunnen maken is ook een vorm van handelingsperspectief. Dus dat vonden we heel belangrijk. We hebben een platform gebouwd waarop mensen met journalisten de hele tijd in contact konden staan over hun zorgen, wat ze zagen, over hun data, over onderzoeksvragen die ze relevant vonden. En opvallend is dat ook de journalistiek worstelt met sowieso met verslaglegging van klimaatverandering, omdat je al heel gauw een verhaal vertelt dat waar je moedeloos van wordt. En dat is niet leuk om te vertellen en dat wil je ook niet de hele tijd blijven herhalen. Dus hoe creëer je een verhaal dat mensen motiveert en stimuleert een soort van handelingsperspectief te geven over iets dat zo alles omvattend is. Dus het gat, daar zie je dat voor Argos was dit een experiment? Is dit een experiment met verhalen vertellen over dit probleem op een toch een beetje een positieve manier?
Kijken zij dan vooral naar de data die verzameld wordt? Of spreken zij meer met mensen en kijken hoe de ervaring in huizen met oplopende temperaturen is?
Nee, data is een middel, is een soort communicatiemiddel hier. Dus in principe gaat het over gesprek. Er zijn heel veel bezoekjes geweest, veel verslagen gemaakt van hoe mensen met hun hitte in hun huis omgaan. Soms echt in heel erg vervelende situaties. En data ondersteunt dat verhaal. Dus Argos wil laten zien dat het een structureel probleem is. Daar helpt die data bij. Die data helpt ook, ik noemde net die mevrouw die naar de huurcommissie stapt. Dat is iets wat voor Argos ook heel interessant is. Want stel je voor dat het haar lukt om met die data naar de huurcommissie te stappen en de huurcommissie zegt, nu zien we het ook, je hebt inderdaad recht op huurverlaging of op een zonwering of zoiets. Dan heeft Citizen Science echt iets heel erg wezenlijks bewerkstelligd. En dan is het echt gelukt om iemand of meerdere mensen handelingsperspectief te geven.
Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat journalistiek soms worstelt met het concreet maken van een groot onderwerp als klimaatverandering. Dan is dit natuurlijk ook een voorbeeld dat vrij duidelijk en direct te linken valt aan klimaatverandering. En mensen deze zomer waarschijnlijk weer gaat beïnvloeden. Heb jij dingen geleerd of dingen gezien tussen die dynamiek tussen journalistiek en burgers hierover die je daarvoor nog niet kende of nog niet meemaakte?
Nou, ik denk dat wat je zegt, hè, van klimaatverandering een soort van heel groot probleem hebben we echt best wel mooi teruggebracht. En ook vooral met die journalistieke verhalen naar wat betekent dat nou in de lokale context? Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Even kijken, nu was je vraag over.
Nou ja, jij werkt langer aan dit onderwerp, maar de combinatie van burgeronderzoek en journalistiek, brengt die iets nieuws in dit vraagstuk of in de bewustwording rond dit vraagstuk?
Nou, zeker in de bewustwording. Omdat zij zich gehoord voelen, de bewoners die die problemen ervaren, de zichtbaarheid ervan. Het is gewoon nu heel mooi zichtbaar in journalistieke producties. En daarmee is het ook een communicatietool geworden, denk ik, voor de niet-experts. Want dat heb je natuurlijk soms met ook al die rapporten die worden uitgebracht. Die zijn er heel veel, maar dat is een wetenschappelijke publicatie is wel degelijk iets anders dan een radio-item of een journalistieke productie. En die tastbaarheid van dit probleem is daarin heel erg mooi weergegeven. Dus daarin zie ik zeker een meer toegevoegde waarde van de journalistiek. Maar ook, denk ik, echt een goede les voor de wetenschappers. Van, luister naar de bewoners. We hoeven niet alles te modelleren. We moeten juist ook die, ik noem het altijd de zachtere kant. Maar eigenlijk, het is één ding om te weten hoe hitte in stedelijk gebied werkt. Maar het is een ander ding om te weten hoe men het ervaart en die narratieven te horen. En dat is ook een hele mooie, eigenlijk driehoeksverhouding die hier is geweest tussen burgers, journalisten en wetenschappers. Om ook iedereen zich er bewust van te maken van hoe wordt die hitte nou ervaren en hoe kunnen we dat met elkaar eigenlijk duiden en communiceren naar verschillende stakeholders. Dus het is ook zeker voor journalistiek en wetenschappers samen was ook weer heel erg interessant.
Ja,
we hebben allemaal wat geleerd.
Alleen maar winnaars. Ja. Ik zit even vooruit te kijken naar komende zomer, maar ook naar komende jaren. Thermostaat, het project waar burgers zelf de leefomgeving meten en zelf de temperatuur meten in hun huis, gaat deze zomer verder, begreep ik. Kunnen jullie vertellen hoe en wat je daarvan verwacht? Of mensen zich nog kunnen aanmelden?
Ja, klopt. Ja, dus we gaan verder. Helaas nog wel in de huizen waar we al meten. Omdat we merken dat het belangrijk is om iets langer in die huizen te zijn. En ook omdat het... er zijn gewoon mensen die nog meer willen weten over hun situatie. En ook omdat er de middelen niet zijn om het meer te doen. Maar de focus is daarbij dus op die mensen die meedoen, nog meer gesprek te geven met hun huisbaas. En vooral ook om die mensen die naar de huurcommissie willen of die inmiddels denken van nu hebben we genoeg verzameld om te laten zien dat het echt een structureel probleem is. Die willen we vooral nog even blijven ondersteunen daarbij. Mm-hmm. De droom is natuurlijk, of mijn droom, laat ik het zo zeggen, is natuurlijk dat thermostaat, zolang het nodig is, er nog blijft. En dat er ook op een gegeven moment meer mensen weer aan kunnen meedoen. Mm-hmm.
Lisanne, hoe zie jij de nabije toekomst van thermostaat?
Met dezelfde droom als Thijen. Ik vind het het is een heel mooi project en ik vind het heel leuk dat er deze zomer verder gemeten gaat worden. Wellicht al met nu het effect van buitenzonwering bij een aantal sociale huurwoningen. Dus dat is natuurlijk ook mooi als je kan laten zien, hey, nu wordt er echt iets gedaan. Wat zijn nou de effecten daarop? En nou ja, ook, binnen thermostaat, maar ik denk ook wel wat groter mag binnen de klimaatproblematiek, om het maar even zo te zeggen, is deze eerste verkenning van onderzoeksmethode die we nu binnen dit project hebben ontwikkeld, waarin we dus met burgers samen hebben gemeten en die effecten in kaart hebben gebracht. Dat is volgens mij een hele mooie onderzoeksmethode die is ontwikkeld, die nou ja, we ook verder uit zouden kunnen zetten voor verschillende problematieken van nou ja, klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Want zo blijkt maar weer dat wij wel kunnen zeggen, nou je moet dit en dit en dit doen. Maar de feedback die je eigenlijk krijgt in dit soort projecten van ja, maar dit werkt niet of ik kan het niet of dit lukt niet vanwege dit, is heel erg waardevol. Dus ja, ik hoop dat we dat binnen thermostaat, maar ook binnen andere onderzoeksprojecten door kunnen gaan zetten, ja.
Want hoe, je noemde even de onderzoeksmethode die je gebruikt, die hoop je door te zetten. In hoeverre verschilt die van onderzoek dat je op andere manieren doet of daarvoor deed? Of wat is het wezenlijke verschil nu je een burgerwetenschapsaanpak hebt?
Nou, het grote verschil met andere onderzoeken die ik heb gedaan in hitte in de woningen, en begrijp me niet verkeerd, er zijn heel veel onderzoeken naar hitte in de woningen. Er zijn er ontzettend veel, maar veel al is de samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen, universiteiten, hogescholen, consultancybureaus bijvoorbeeld en woningcorporaties. Nou, dan wordt er gemeten, wordt gevraagd wat voor handelingen nemen mensen. Er wordt een analyse gedaan, een soort van adviesrapport van, nou, dit zijn kwetsbare woonsituaties en hier moeten we wat mee. Ook heel waardevol, begrijp me niet verkeerd, maar ik vond het juist zo mooi om in die workshops en door het gesprek te voeren, je ook, nou ja, wat Thij ook al eerder zei, van het narratief eigenlijk veranderen met, we moeten de bewoners trainen naar, oh wacht, er is hier meer aan de hand. En we moeten ook kijken wie is waar verantwoordelijk voor, wat kunnen we nou hiermee doen. Plus het heeft ook heel veel inzicht gegeven in, hey, wat documenteren bewoners eigenlijk? En wat kun je beter misschien nog zelf doen, zodat je ook echt een goede data-analyse kan maken? En wat kan je nou eigenlijk ook heel goed samen met bewoners aanpakken om het verhaal en de narratieven compleet te maken?
Ik vond hier ook de samenwerking tussen de HVA en de TU Delft en Waag bijvoorbeeld heel interessant. Want ik denk dat wij bij Waag veel hebben geleerd over hoe pak je zoiets nou academisch grondig aan. Zie daardoor bijvoorbeeld, nou, we hebben heel veel keuzes gemaakt om die academische grondigheid erin te krijgen. En aan de andere kant is veel van het bij mensen over de vloer komen en community management proberen bewoners in een positie te brengen. Dat is denk ik dan weer iets dat wij hebben gebracht. Dus ook in dat opzicht was het denk ik een hele waardevolle, of is het een hele waardevolle samenwerking. Waar we, ja.
Ik denk, ik probeer het even samen te vatten dat het in het begin heb ik wat geleerd over wat je als bewoner kan doen. Jullie legden uit dat is maar een heel klein deel. Het is goed dat er is. We hebben het gehad over die woningbouwcorporaties die moeten ingrijpen, maar ook zelfs de gemeente die in en rondom de huizen dingen kan doen. Architecten die we misschien uit Zuid-Europa moeten gaan halen om onze huizen te gaan ontwerpen in de toekomst. En je had het over een bewoner die de huurcommissie wil overtuigen van de situatie in zijn of haar huis. Wanneer kunnen we daar iets van verwachten? Kunnen we die steunen? Kunnen we die in de gaten houden?
Die kun je in de gaten houden door vooral door Argos in de gaten houden. Dus Argos gaat dat proces volgen. En zij gaat deze zomer nog meten. En daarna wil zij naar de huurcommissie. Dus dat zal nog even duren, maar we zorgen ervoor dat het te volgen blijft via Argos en dan zo denk ik ook gewoon via Waag.
Ja. Nou, dat gaan we zeker in de gaten houden. Dank jullie wel, Lisanne en Thij, voor jullie komst hier. Dit was de Planet B podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.